Ik wil met jullie lezen Genesis 15 een stukje. En ik begin bij vers 1. Genesis 15, vers 1. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt me immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat je zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als u dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. En ik lees uit Galaten 3. Vanaf vers 2, Galaten 3, vers 2. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? God geeft u de geest en goddelijke krachten. Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid gerekend. U ziet dus dat zij, die geloven kinderen van Abraham zijn. En ik lees nog een tekst uit, daar mag ik gewoon naar luisteren, Psalm 39. En daar lees ik één vers uit. Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u. Vanmorgen wil ik met u, en ook voor mezelf, met u nadenken over vertrouwen. En ik wil drie dingen met jullie doornemen. Ik wil eerst wat zeggen over Abraham. Daarna wil ik met jullie nadenken over waarom vertrouwen? En als derde, hoe doe je dat? Abraham, waarom vertrouwen en hoe doe je dat? Abraham, een bijzondere man, denk ik. Zijn naam alleen al brengt heel wat gedachten bij ons boven. Zijn naam brengt ons naar zijn leven. Over de manier hoe dat hij leefde. Maar misschien nog wel belangrijker, zijn naam brengt ons ook bij zijn God. Omdat er over de manier hoe God met hem omging. Ik vergis me niet als ik het zo zeg. De manier hoe God met hem omging. Dat zet bij ons veel aan het denken. En ik ben blij dat er in de Bijbel veel geopenbaard is hoe God het leven van Abraham leidde. En ik leg bewust zo de nadruk op hoe God het leven van Abraham leidde. En als het jullie vergaat zoals mij, dan vind ik in hem een enorm voorbeeld. Wat kun je ontzettend veel leren over hoe God kan handelen en hoe God met dingen omgaat. Wat kun je veel leren hoe God dingen tot stand brengt door het leven van Abraham. Wat leer je veel over jezelf als je nadenkt over het leven van Abraham. Ik doe het nou maar even in de ik-vorm, wat ik nu zeg. En jullie moeten dat voor jezelf ook maar doen. Hoe ik geneigd ben om te denken wat God zal doen. Hoe ik denk dat het moet. Hoe ik me inspan en God voor de voeten loop. En als je kijkt naar het leven van Abraham. Ja, nou zeg ik maar even iets. Helemaal aan de andere kant. Dan kom ik eindelijk tot de conclusie. God moet het doen. En dat vind ik een zeer geruststellende gedachte. Dat vind ik een hele bijzondere gedachte. Paulus verwoordt het zo. Niet ik, maar Christus. En dat is wat je ziet in het leven van Abraham. Zo openbaart God zich. Niet jij, maar ik doe het. En misschien zegt God er wel bij. Govert, loop me nog niet voor de voeten. Doe jij eens een stapje opzij. En laat mij het doen. En jullie mogen dat voor jezelf concluderen. Hoe jullie daarmee omgaan. Of die uitspraak die ik over mezelf doe, of die ook voor jullie geldt. Dat je God zo makkelijk voor de voeten loopt. God heeft Abraham in Genesis 12 beloofd uit te zullen groeien tot een groot volk. Met veel aanzien. En waardoor de wereld gezegend wordt. Dat is nogal wat. En een land wat hij krijgt voor zijn nakomelingen. En het leven gaat verder. En er gebeurt van alles. Hij is verhuisd en Lot en Abraham zijn uit elkaar. Er is een oorlog geweest. En het leven neemt zo zijn gang. En Abraham veroudert. En Abraham ziet de belofte. En Abraham ziet de realiteit. En Abraham gelooft in de belofte. En hij ziet ook de realiteit. En die twee dingen die botsen met elkaar. Nou, in ons leven is dat ook zo. De belofte van God en de realiteit die we zien, die botsen met elkaar. En ik was blij dat je opriep om te bidden voor Oekraïne. Het houdt ons allemaal al weken bezig en we bidden. En we hopen en we verwachten. Wim zei, als je bidt, dan geloven we dat God er wat mee doet. En dat geloven we allemaal. En we zien de realiteit. En die twee dingen. En wat ik nou zo troostvol vind, dat Abraham die werkt zich niet op om alleen maar te kijken naar de belofte. Abraham vertelt God ook de realiteit. Hij zegt, u kunt wel zeggen God, dat ik uitgroei tot een groot volk, is prima, ik ben er blij mee. Maar de realiteit is dat u mij geen kind geeft, zo zegt hij het. U blijft in gebreken. En ik zeg het zo. U geeft mij geen kind. Dus wat u mij belooft, dat kan helemaal niet. En dan vind ik het zo mooi. God gaat niet in discussie. Maar God zegt, kom eens naar buiten. Kom eens mee. en Abraham gaat mee. Dat is mooi. Als God tegen je zegt, kom eens mee. En kijk eens omhoog. De handeling van God in het leven van Abraham is zo leerzaam als ik kijk hoe God zijn belofte waarmaakt om een kind te krijgen. Wat moest hij lang wachten? 25 jaar langer? En uiteindelijk vulde hij het zelf in. Dat bedoel ik met God voor de voeten lopen. Abraham liep God ook voor de voeten. Zoals ik dat ook zo vaak doe. En jij, u misschien ook wel. En wat ik bijzonder vind, dat ondanks het feit dat Abraham God voor de voeten loopt, zegt God niet, bekijk het nou maar. God gaat door. En Abraham denkt via Hagar God een handje te kunnen helpen om daar een kind te verwekken. En God zegt nee. Zelfs het kind dat Hagar krijgt, krijgt van God belofte op het moment dat weggestuurd wordt, Ismaël. En dan krijgt hij Isaac. En dan op het moment moet hij Isaac offeren. Daar kom ik straks nog even op terug. Toen ik in de voorbereiding dit op een rijtje zette, dacht ik, wat onvoorstelbaar. Wat een weg. Wat een tegenslag. Wat een vertwijfeling. Wat een vragen. En wat een God. Wat een God. Wat een geduld. En hoe gaat God zijn eigen weg? En het komt aan op het vertrouwen. En het vertrouwen dat wordt beproefd. En het vertrouwen op God wordt uitgebouwd. Het blijft niet op een punt. Het wordt uitgebouwd. Het vertrouwen leert de omstandigheden niet te negeren. En toch te vertrouwen. Het zegt, Heer, ik begrijp het niet. Maar ik vertrouw u wel. Abraham. Waarom vertrouwen? Van de week zijn er verkiezingen geweest. En was een lage opkomst. 51%. En er is onderzoek gedaan naar Ipsos. Hoe het komt dat er zo weinig mensen zijn wezen stemmen. Overigens moet ik belijden dat ik ook niet geweest ben. Dat is de eerste keer in mijn leven. We waren namelijk een week op vakantie. En we zeiden, zullen we het de buren laten doen? Nou, die stemmen al een heel andere partij, maar ik durf hem al te vertellen wat ik moet stemmen. Maar goed, er kwam niet van. Er moest nog een hoop gebeuren voordat het rondkwam. We zeiden, zullen we het maar een keer niet doen? Nou, maar er is onderzoek gedaan. Een van de belangrijkste punten waarom mensen niet gaan stemmen, ik heb geen vertrouwen in de politiek. Je handelt dus naar je vertrouwen. En dat is een belangrijk gegeven. Je handelt naar het vertrouwen dat je hebt. Waarom vertrouwen? Vertrouwen is zo belangrijk. Want ik richt mijn leven in naar het vertrouwen wat ik heb. Mensen zeggen, ik vertrouw de politiek niet, ik vertrouw de leiders niet en daarom ga ik niet stemmen. Dus als je geen vertrouwen hebt, dan sta je stil. Dan laat je Gods water over Gods akker lopen en je ziet wel wat er van komt. Vertrouwen is belangrijk, omdat je handelt naar het vertrouwen wat je hebt. Vertrouwen zorgt ervoor dat je op God rekent. Ook als het anders loopt. Ook als de zaken voor jou doodlopen. En hierin zie ik een heel belangrijk onderdeel van het gebed. Gebed is een manier om met God in gesprek te zijn. En een poging te doen om hem te leren begrijpen hoe hij kijkt naar dingen. In het gebed wil God ons duidelijk maken hoe hij kijkt. En ik ben de ontvanger. En ik als degene die God vertrouw en hem niet begrijp, probeer te ontdekken, Heer, hoe moet ik hierin staan? En stel ik me open voor hem. En als ik iets niet begrijp, leer ik door het gebed heen niet aan God te twijfelen, maar mezelf te leren kennen als iemand die moet leren om te ontvangen. Dat doet gebed. En daarom is gebed zo belangrijk. En als je vertrouwt op God, dan kun je ontvangen. En dat woord vertrouwen, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Vertrouwen is niet iets wat je hebt voor een zaak. Maar vertrouwen is voortdurend. Met andere woorden, het is een levenshouding. En in ons leven werkt God zo dat hij die levenshouding in ons wil vestigen. Vertrouw op mij. En ik ken mezelf, daar heb ik heel vaak mee geworsteld, toen er in onze gemeente twee vrij jonge mensen dezelfde soort kanker kregen vorig jaar. En ik daar veel voor in gebed was. En ik daar zo wanhopig door werd. En ik zei tegen God, hoe kan dat nou toch? Hetzelfde wat Abraham deed. U geeft wel een belofte, maar u geeft geen kind. Dat vind ik mooi dat er dat staat. Zo mag ik ook met God omgaan. En zo ging ik met God om. Ik zei, God, ik wil u niks verwijten, maar ik snap u niet. En toen had ik de indruk dat God tegen me zei, dan wil ik jou een les leren. Wil je me nou voortaan vertrouwen, ook als je me niet begrijpt? En toen heb ik gezegd, Heer, dat wil ik. Ik moet eerlijk zeggen, schroomvoetend. En ik heb gezegd, ik schrijf het op. In mijn dagboek. De datum erbij. Dat ik u vertrouw, ook al begrijp ik u niet. En dat heeft me rust gegeven. Want ik wil de dingen altijd begrijpen. Snapt u dat? Ondertussen zijn er twee overleden En die hebben allebei een bijzonder getuigenis nagelaten. Dat vind ik ontroerend. Die uitzagen om naar de Heer te gaan. Jong, gezin achterlatend. Dat vind ik bijzonder. God, ik vertrouw u. Vertrouwen kan dus onder druk komen staan. Daar moeten we niet bang voor zijn. Want het heeft een functie. Vertrouwen wordt beproefd. En iets wat op de proef wordt gesteld, iets waaraan getrokken wordt, een boom waaraan getrokken wordt, die zet zijn wortels vast. Vertrouwen wordt uitgebouwd, heb ik gezegd. Het vertrouwen wordt sterker. Misschien moet ik zeggen, het vertrouwen is er ook in moeilijke omstandigheden. Ook al is het niet sterk. Maar vertrouwen leert je God kennen. Dan ben je niet gericht op je vertrouwen, maar gericht op je God die je vertrouwt. En dat is belangrijker dan jouw vertrouwen. De God op wie je vertrouwt. En in dat vertrouwen leer je dus niet te vertrouwen op je eigen kracht, op wat jij kan, wat jij doet, wat ik moet doen. Dat is ook zo'n punt waar ik altijd tegenaan loop. Wat ik moet doen en waarin ik tekort schiet. En dan gaan met die banaan. De Heer zegt, niet in jouw kracht, het is mijn werk. Ik ben het die je doet. Vertrouwen. Vertrouwen richt je op God. Verandert je ontleven. En je wordt een ontvanger van Gods genade. Dat doet vertrouwen. En daarom is vertrouwen zo belangrijk. En het zet je tot handelen onder leiding van God. Het is niet zo dat je zegt, Heer, ik wil dit doen, wilt u dat zegenen? Dan ga jij voorop. Maar Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe zal ik het doen? En daar is weer dat gebed voor nodig, om te ontdekken vanuit de rust van God dat leerde ik van George Fervor 50 jaar geleden de dingen die je doet vanuit de rust van God en anders te durven wachten. Wacht op de Heer en wachten wil zeggen kom jij tot stilstand. Hoe doe je dat? Mijn laatste punt. Het begint met een gezond eigen wantrouwen. Dat is niet naar deze tijd als ik dat zeg. Want we moeten zelfvertrouwen hebben. Daar heb ik het nog alles over met mijn vrouw samen. Daar zijn we het overigens allebei grondig over eens. Dat zelfvertrouwen veel te veel wordt opgewekt, gepromoot. Wij moeten het doen. Wij moeten het maken. Helemaal niet. Een christen zegt gewoon, Jezus heeft ons geleerd te zeggen, zonder mij kun je niets doen. Dat heeft Jezus ons geleerd. Ik heb een tekst naast mijn computer liggen. Denk aan God bij alles wat je doet uit de Spreuken. En steun niet op eigen kracht en inzicht. Ik noem dat een gezond eigen wantrouwen. Dat is helemaal niet erg. Mits het je uitdrijft en brengt bij God. En mits dat je de rust zoekt voor God. Hebreeën 4. Er blijft een rust over voor het volk van God. En christenen zijn makkelijk activistisch. Ik zeg niet dat dat verkeerd is overigens. Maar de rust van God, er blijft een rust over voor het volk van God. In de rust die wij van God ontvangen, komt zijn kracht openbaar. Daarin is zijn aanwezigheid. En dat geeft kracht en dat geeft steun. Hoe doe je dat? Begin met een gezond eigen wantrouwen. En zoek de rust van God. Tweede wat ik daarover zeggen wil. Verdiep je in Gods mogelijkheden, in Gods daden. Ik heb denk ik al een keer eerder gezegd dat ik lange tijd bezig geweest ben met de brief van Openbaring. En wat mij opgevallen is, de overwinning van Jezus Christus. Dat Hij Heer is over alle vorsten van deze aarde. Ik merk dat mij dat heeft veranderd in mijn denken. Zelfs nu in de oorlog in Oekraïne. Maar vanaf dat me dat duidelijker werd, kijk ik anders naar deze wereld. Jezus heeft de macht in deze wereld. Hij is de Heer. Verdiep je in Gods mogelijkheden. Schrijf die op. Maak een lijst als je tegenkomt. Bijvoorbeeld, ik heb al eens een hele lijst gemaakt dat ik dacht, waarom kwam Jezus nu eindelijk naar de aarde? En wij zeggen om te sterven voor onze zonden. Dat is waar. Dat is één ding. Maar de Bijbel zegt dat hij voor veel meer dingen kwam. En toen dacht ik, iedere keer als ik een tekst tegenkom die hierover gaat, schrijf ik hem op. Dat heb ik gedaan in de schrift. En van tijd tot tijd kijk ik ernaar. Een hele lijst. Maak een lijst van Gods mogelijkheden, van Gods daden, wat God kan doen. Waarom? Daardoor groeit je vertrouwen in Hem. Je ziet je eigen onmogelijkheden, maar Gods mogelijkheden. Maar besef van dat leer van Abraham, dat de dingen anders gaan dan wij denken. Want Isaac was er. En Isaac was al een flinke knaap. En hij zegt, God, Abraham, ga hem offeren. En het geloof van Abraham was zo ontwikkeld, het vertrouwen in God was zo gegroeid, dat wat God kon, stond hem zo duidelijk voor ogen dat hij daarin overwogen heeft in zijn denken dat God bij machten was om hem uit de dood terug te brengen. En dat voor iemand uit het Oude Testament. Zo was het vertrouwen bij Abraham gegroeid. Zo had hij ontdekt welke mogelijkheden er zijn bij God. Dus hij dacht, ik ga en ik ga hem offeren, maar God komt toch tot zijn doel. Desnoods wekt hem op uit de dood. Vandaar, verdiep je in Gods mogelijkheden. Het derde wat ik noemen wil, hoe doe je dat? Doe de dingen met God. Bid. Ik lees op dit moment een boek over een schrijfster. En die is in Iran geweest. En dan ontmoet ze daar moslims. En dan komt er één moslim, een fundamentele moslim. En die wilde discussie aan met haar, want zij is christen en hij niet. Om eigenlijk het christen zijn te ontkrachten. En dan vraagt hij aan haar, hoe vaak bidden jullie? En dan zegt ze, wij hebben geen vaste tijden. Wij bidden heel regelmatig. En dat doen we iedere keer als we het nodig hebben. Dat. Een christen is iemand, het is goed om vaste tijden te hebben. Maar een christen is iemand die doorlopend met God in gesprek is. Dat herkennen jullie toch? Die tijd neemt om advies aan God te vragen. Die tijd neemt om God te leren kennen in jouw situatie. Die tijd neemt om iets van Gods gedachten over dat waar jij mee zit, om daar inzicht in te krijgen. Daarom bid je. Doe de dingen biddend. En als laatste noem ik, en dat is bijna gewaagd, maar ik zeg het toch. Durf te leren zeggen, God moet het doen. God moet het doen. Ik bedoel dat niet fatalistisch, dat zou je op kunnen noemen. Maar durf daar te komen. Vroeger vond ik het afschuwelijk om dat te zeggen. Dat kom op zeg. God moet het doen. Aan de bak jij. Zo. Zo dacht ik en zo handelde ik. En nu zeg ik ook vaak tegen God. Vader, u moet het doen. Ik kan het niet. Ik wil het wel. Want mijn activisme wordt op de proef gesteld. Maar u moet het doen. Als u het niet doet. Als God het huis niet bouwt. Te vergeefs. Zwoegen de bouwlieden. Dat zegt de Bijbel. God moet het doen. Wij moeten het van God verwachten. Ik noem dat overgave. Heer. Ik niet aan de bak. Maar u. En mag ik letten op u. Mag ik vertrouwen op u. Maar ik zie welke mogelijkheden dat u hebt. En die zullen we aangrijpen. Wij zullen niet vragen of u onze gedachten wil zegenen en onze activiteiten. We willen zien wat u doet. En ons ter beschikking stellen. Hier ben ik, maar u voorop. Ik sluit af. We hebben nagedacht over vertrouwen. Ik heb deze preek deze week ook voor mezelf gemaakt. Dat zeg ik er maar eerlijk bij. Het was iets wat mezelf ook erg bezighoudt. We hebben nagedacht over vertrouwen. We hebben nagedacht over Abraham. Nog even dit. Abraham vertrouwde God. Andere vertaling. Abraham geloofde God. Is hetzelfde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat betekent dat? Ik zeg het maar heel vrij. Abraham. Je vertrouwen op God. Daarin stond je in de juiste houding om te ontvangen. Het werd jou gerekend tot gerechtigheid. Je bent in de juiste houding om te ontvangen, zegt God, wat ik jou wil geven. Wat ik jou beloofd heb. Door deze houding kan ik nakomen wat ik jou heb beloofd. Dat is een hele belangrijke. Vertrouwen op God zet mij in de juiste houding om van God te ontvangen wat hij mij beloofd heeft. Dat geldt ook voor jullie. We hebben nagedacht over Abraham. Over waarom vertrouwen. Omdat je handelt naar je vertrouwen. En dat vertrouwen wordt beproefd. En dat vertrouwen wordt uitgebouwd. En we hebben nagedacht, hoe doe je dat? Gezond eigen wantrouwen. Verdiep in Gods mogelijkheden. Bidden en te leren zeggen, u moet het doen, overgave. Amen. Vader, Heer, we hebben over dingen nagedacht die in de praktijk best lastig zijn. U weet het ook wel. Vader, maar u weet ook dat we u vertrouwen. We vertrouwen u. U bent de God van hemel en aarde. Ik wil persoonlijk wel zeggen dat ik u vaak niet begrijp. Maar ik vertrouw u wel. En dat geeft rust. U hebt de leiding. En wij, ik mag volgen. En hoe u met anderen omgaat, dat bepalen wij niet. Hoe het komt dat dit Oekraïne zo lang duurt, ik weet het niet, Vader. Ik vind het moeilijk voor al die mensen daar. Vader. Maar we willen samen bidden. Vader. Wilt u werken door uw geest? Want dat is zinvol. We danken u voor wie u bent. Dank u dat u te vertrouwen bent. Zegen deze mensen. Ieder persoonlijk, Vader, met de weg die u met ieder gaat. Een prettige weg. Een moeilijke weg. U weet het. Zegen hen. In Jezus' naam. Amen.